Goedemorgen. Hartelijk welkom aan u en jullie in deze dienst hier in de Welkomkerk. Ook de gasten onder ons en u thuis, verbonden via de kerktelefoon of de livestream, van harte welkom. In deze dienst gaat mevrouw Gera van der Linden voor. De organist is Peter de Rijke en de zangers zijn Marianne, Eline en Bas. Lector is Ron de Leeuw van Wenen. Mijn naam is Arjen Zevenbergen en ik ben uw ouderling van dienst. De bloemen gaan ter bemoediging en als groet van ons allen naar Anneke van der Wal, Hoogwerf 14. Volgende week zondag 9 maart is er om 10 uur een dienst in de Dorpskerk met als voorganger dominee Hans Mast uit Ter Heide. Ook om 10 uur is er hier in de Welkomkerk een welkomdienst met als voorganger dominee Gerard Wolfert. Na deze dienst bent u van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en na te praten met een kopje koffie, thee of limonade. We willen deze dienst beginnen met het zo mogelijk staande zingen van lied 102 uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien, met nieuwe woorden voor een oud verhaal. Namens de Kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. we stil voor een persoonlijk gebed om ons voor te bereiden op deze dienst. En ook vandaag zoeken we onze kracht en hulp in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft en alle leven telkens weer aan het licht roept. Genade, liefde en vrede zij ons van God, die als een vader en moeder ons het leven gaf. Van Jezus, zijn zoon en onze broeder, die ons leerde hoe het leven bedoeld is, geïnspireerd door de geest van liefde. Amen. Komend uit deze wereld met alles wat daarin is aan nood, komend uit ons leven met alles wat daarin is aan verdriet, pijn en moeite, bidden we aan het begin van de dienst altijd ons Kyriëgebed. Het gebed om de nood in ons leven en in deze wereld. En we vragen dan of God zich daarover in zijn barmhartige liefde wil ontfermen. En vandaag bidden we ons Kyriëgebed door te luisteren naar lied 997. En aansluitend zingen we dan samen ons Gloria-lied, lied 145, de versen 1 en 2. En we mogen Gods lof zingen omdat we geloven dat Gods barmhartige liefde geen einde kent. bidden we samen om Gods geest en we sluiten ons gebed af met het samenzingen van lied 333 en we zingen dat 2 keer. Laten we samen bidden. Liefdevolle God, er gebeurt zoveel in de wereld en soms ook in ons leven waarop we geen enkele invloed hebben. We worden soms meer dan ons lief is, meegezogen in de waan van alle dag. Daarom is het fijn dat we hier en nu daar even uit kunnen stappen. Even pas op de plaats kunnen maken. Even kunnen opademen. En we bidden u, geef dat dit samen zijn met u en met elkaar ons weer te binnen brengt wat in ons leven werkelijk van waarde is. Datgene waarin iets van u en uw liefde oplicht in het leven van alle dag. Wil geven dat die aloude woorden uit de Bijbel ons daar een weg in kunnen wijzen. En help ons daarbij, God. Laat ons uw woorden verstaan en doen door de inspiratie van uw geest van liefde. Samen bidden we u daarom zingend. Mogen naar voren komen. En ik heb vandaag een foto meegenomen. Het is al een hele oude foto. Hij is een beetje klein, dus als het goed is komt hij ook op de beamer. Tante Corrie kent hem misschien, ik weet het niet, ik zit even naar dit te kijken. Het is een foto van mijn vader, toen die in militaire dienst was. En dan hebben we het waarschijnlijk over 1947, 1948. Dus dat is echt heel lang geleden. En mijn vader moest als soldaat naar Nederlands-Indië. Daar moest hij vechten. En dat vond hij achteraf gezien heel verschrikkelijk, want hij heeft daar hele erg dingen meegemaakt. Daar heeft mijn vader nooit wat over verteld, want dat kon hij niet. Het was zo erg dat hij daar gewoon niet over kon praten. Maar ik denk dat jullie, net als ik, wel een beetje in kunnen denken wat hij daarmee heeft gemaakt. Want als we nu naar de oorlogen kijken die we zien op televisie en we zien de soldaten, dan horen we allemaal verschrikkelijke verhalen. En dan denk je, waarom doen mensen elkaar dat nou toch aan? Nou, mijn vader heeft daar zoveel van geleerd dat hij in zijn leven altijd gezocht heeft van hoe je dan op een andere manier kon vechten, zodat er nooit meer oorlog zou zijn. Nou, dat is natuurlijk nooit gelukt, dat weten we allemaal wel. Maar mijn vader is daarom toch wel een groot voorbeeld voor mij geweest en nog. Want hij heeft me geleerd dat het bij geloven niet gaat om vechten met wapens, maar om vechten op een andere manier. Namelijk vechten voor mensen die het moeilijk hebben in de wereld, in het leven. Grote mensen, kleine mensen. En daar ben ik hem nog steeds heel dankbaar voor. Jullie gaan het straks in de blitz hebben over iemand uit de Bijbel die ook een groot voorbeeld was als het ging om geloven. En hier in de kerk gaan wij het hebben over hoe je dan als gelovige op een andere manier kunt vechten dan met gewone wapens. Maar voor jullie weggaan, gaan we eerst nog het lied zingen. Jona, Jona, ga naar Nineveh. En daarna zal Jorik het kaarsje aansteken. Jullie hebben wel heel mooi afgestemd op elkaar qua kleur.
Op een dag zei God tegen Jona, luister goed. dat niet luisteren naar God wordt, mij maar overboord. Plots, Jona, Jona, ga me niet meer veel. Jona, Jona, ga me niet meer veel.
En daar stond een vriend in zee, die lustte Jona al te graag. Die dagen zat hij in zijn maag, maar dit bij in zijn geloof. Ik zal doen wat ik heb beloofd, ik wist hoe rustig. Spucht hij naar God. Oh, Jona, Jona, ga me niet meer veen. 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 Ik ga naar Nineve.
Nou, goeie kindernevendienst en tot straks. Goeie blitz, moet ik hier zeggen. En wij gaan luisteren naar de eerste lezing en Ron zal die voor ons lezen.
Ik lees u vooruit Jesaja 59, vers 1 tot en met 3. In de ban van het kwaad. De arm van de Eeuwige is niet te kort om te redden. Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonde houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. Want jullie handen zijn besmeurd met bloed. Je vingers bezoedeld door wandaden. Je lippen spreken leugens. Je tong prevelt bedrog. Hetzelfde hoofdstuk, vers 15b tot en met 21. De Heer redt en bevrijdt. Maar de Eeuwige zag het. En het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hij gooide het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Hij zal naar ieder naar zijn daden vergelden, woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders. Ook op de eilanden wreekt hij zich. In het westen zal men de naam van de Eeuwige vrezen en in het oosten zijn majesteit. Want hij zal komen met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de Eeuwige. Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jacobs nageslacht die met de misdaad breken, spreekt de Eeuwige. Dit verbond sluit ik met hen, zegt de Eeuwige. Mijn geest die op jou rust en de woorden die ik in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, nog uit de mond van je kinderen, nog uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid, zegt de Eeuwige. De tweede lezing komt uit Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20. Houd stand. Ten slotte, zoek uw kracht in de Eeuwige, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarop de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie, waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Thank you.
dat hoor ik. Maar... Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde mensen. De laatste tijd hoor ik steeds vaker mensen zeggen dat ze niet meer al het nieuws op tv en in de kranten volgen, omdat ze er zo moedeloos van worden. Tegelijk hoor en lees ik ook dat de standpunten verharden. Het is duidelijk dat de samenleving en de wereld polariseert. Aan de ene kant dus mensen die het allemaal maar langs zich heen laten gaan. Aan de andere kant mensen die steeds fanatieker worden en steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Anders gezegd, de een trekt een harnas aan van onverschilligheid. Een ander trekt het zwaard van de scherpe woorden. En weer een ander hult zich in het panzer van het eigen gelijk. En door zo'n persoonlijke wapenrusting kun je staande blijven in deze wereld, waarin zoveel negatieve krachten op je afkomen. En die negatieve krachten zijn overal in de wereld en helaas ook binnen de kerk. Want als gelovigen zijn wij nu eenmaal mens midden in deze wereld. En als we niet oppassen, dan zorgen die negatieve krachten ook voor verdeeldheid binnen de kerken. Voor of tegen Israël. Wel of niet vaccineren. Wel of geen streng asielbeleid. En zo kunnen we denk ik nog wel wat situaties bedenken die voor onderlinge verdeeldheid kunnen zorgen. En hoe moet je je dan als gelovige opstellen? Persoonlijk vind ik dat vaak een enorm dilemma, zeker ook als voorganger. Maar niets doen, zwijgen en het maar laten gebeuren, gaat naar mijn idee in tegen wat het evangelie van ons vraagt. Alleen de grote vraag is, hoe voorkom je nou dat je ook binnen de kerk tegenover elkaar komt te staan? In een artikel in de tijdschrift Speling las ik over een andere manier waarop je om kunt gaan met alles wat er in de wereld en in je leven niet goed is. En dat artikel van Piet van Veldhuizen heette De Wapenrusting van God. En dat artikel inspireerde mij bij het schrijven van de overdenking van vandaag. Dat beeld van de wapenrusting van God komt op verschillende plaatsen in de Bijbel terug. En vandaag kijken we vooral naar hoe dat in de brief aan de Efeziërs beschreven wordt. De brief aan de Efeziërs roept de volgelingen van Jezus op tot onderlinge eenheid. En om te leven zoals God dat bedoeld heeft. Want die gemeenschap van gelovigen is immers het nieuwe lichaam van Christus. En om dat lichaam te beschermen tegen alle negatieve krachten, worden wij als gelovigen opgeroepen om de wapenrusting van God aan te trekken. En we hoorden in de Jesaja-lezing al hoe God zelf die wapenrusting aantrekt om het kwaad in de wereld te bestrijden. In Efeziërs horen we dat die wapenrusting nadrukkelijk niet bedoeld is voor de strijd tegen medemensen, maar voor de strijd tegen niet-menselijke krachten. Zo horen we over de duivel, de overheden, de machten, de wereldheersers van de duisternis, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En deze opsomming geeft weer dat het kwaad vele gedaanten heeft en vaak veel sterker is dan wij zelf. En deze opsomming maakt ook duidelijk dat het kwaad niet samenvalt met mensen of menselijke groeperingen. Politieke partijen als Forum voor Democratie en de PVV kunnen nog zulke vreselijke en in mijn ogen onchristelijke dingen roepen en doen. Degenen die op zo'n partij stemmen, zijn daarbij niet per definitie slechte mensen of slechte gelovigen. Feit is dat we ook als gelovigen maar al te gemakkelijk worden meegezogen in de negativiteit en polarisatie die er in de wereld om ons heen heerst. En waar het om gaat is, Kun je je nu daartegen wapenen? Kun je jezelf, kun je je als kerkelijke gemeenschap erin oefenen om je niet mee te laten zuigen in die foute bewegingen? Kunnen wij ons erin trainen om niet mensen of bevolkingsgroepen te bestrijden, maar juist datgene wat mensen in een kwade greep gevangen houdt? En daar kan de wapenrusting van God dus bij helpen. Maar ik waarschuw vooraf dat het niet gemakkelijk zal zijn om die wapenrusting te dragen. Want elk onderdeel stelt namelijk kritische vragen aan ons. Laten we de diverse onderdelen van die wapenrusting eens nader gaan bezien. En het eerste onderdeel is de waarheid als gordel. In tijden van spanning en conflict sneuvelt de waarheid vaak als eerste. Want we zijn allemaal geneigd om zelf gelijk te willen hebben. En we stellen de dingen dan zo voor dat wij in ons recht staan en dat anderen de schuld krijgen. En we zien dat op dit moment in de politiek, landelijk en wereldwijd, heel duidelijk gebeuren. Mensen als Trump, Poetin en Wilders zijn daar helaas maar al te goed in. En die gordel lijkt misschien niet zo'n spectaculair onderdeel van de wapenrusting. Maar het begint er niet voor niets mee. Het verbindt namelijk alles, het geeft samenhang. En als je de waarheid als gordel draagt, wil dat zeggen dat je waarachtig bent, bereid tot oprechtheid. Helder over je eigen sterke en zwakke punten en over je werkelijke verlangen en pijn. En het eerste onderdeel van de wapenrusting van God nodigt ons dus direct al uit om niet om je heen te slaan met jouw waarheid en ook niet de schuld bij anderen neer te leggen, maar eerst eens naar jezelf te kijken. Om tot een eerlijk beeld van jezelf en jouw situatie te komen. En stemmen jouw daden dan overeen met het geloof dat je met woorden belijdt. Het tweede onderdeel van de wapenrusting van God is de gerechtigheid als borstharnas. En gerechtigheid vraagt om verder te willen kijken dan je eigen kleine wereldje. Verder te kijken dan je eigen gelijk en je eigen verongelijkheid. Is het nou werkelijk zo dat anderen schuld hebben aan wat niet goed gaat in ons land of in jouw leven? Gerechtigheid vraagt dus ook om een eerlijk zelfonderzoek. Gerechtigheid rekent niet in eerste instantie naar jezelf toe, maar brengt juist de ander in beeld. Het kan niet waar zijn dat alleen jij in je recht staat. Gerechtigheid heeft te maken met onderlinge verhoudingen, eerlijke verdeling en gelijke balans. En is die er wel in de wereld? Is die er wel in ons land? Niet voor niets zijn er wereldwijd zoveel mensen op de vlucht. Niet voor niets zijn er ook mensen die hun toevlucht zoeken tot rechtsradicale partijen als de PVV. Want er heerst grote onvrede. En dat snap ik overigens heel goed. Want in de wereld en in ons land is er zeker geen eerlijke verdeling van de welvaart. En dan kun je de schuld bij een bepaalde groep neerleggen, zoals op dit moment bij asielzoekers. Maar dan ontwijk je de vraag waar het eigenlijk om gaat, namelijk in hoeverre leef jij zelf ten koste van anderen, ver weg en dichtbij, nu en in de toekomst. En dan is het eerlijke antwoord dat de oorzaak voor die enorme vluchtelingenstroom wereldwijd bij onszelf ligt. In ieder geval voor een belangrijk deel. Zowel de gordel van de waarheid als het borstharnas van gerechtigheid maken je in principe kwetsbaar. Want ze zetten je vermeende eigen gelijk of eigen recht in een breder perspectief. Waardoor je gaat zien dat ook degene die je als zondebok of tegenstander ervaart, evengoed ook het recht en het gelijk aan hun kant hebben. En zo ontdek je dat de strijd niet tegen mensen gaat, maar tegen de negatieve krachten, die weliswaar ook in de ander, maar toch vooral ook in jezelf aanwezig zijn. De schoenen worden dan als derde onderdeel van de wapenrusting van God genoemd. En die schoenen tonen je bereidheid om je in te zetten voor het evangelie van de vrede. Vrede heeft dus te maken met het gaan van een weg. Het is een actief proces waartoe je wel bereid moet willen zijn. Door vrede uit te dragen bestrijd je de kwade machten van negativiteit, haat en verbeterheid. Vrede, shalom, is niet zozeer een afwezigheid van oorlog. Vrede is een situatie waarin alles en iedereen tot zijn recht komt op een manier zoals God dat van aanvang af bedoeld heeft. Soms vraagt het evangelie om niet passief te blijven, maar het gevecht aan te gaan om die vrede te bereiken. En dat gevecht is dan niet bedoeld om je eigen gelijk te halen. Het is niet gericht op je eigen belang. Het gaat om het belang van alles en iedereen in gelijke mate. Dat is evangelie. In Gods ogen is heel de schepping waardevol. In Gods ogen is ieder mens waardevol. Ongeacht ras, geaardheid, geloof of wat dan ook. Niemand is meer of beter dan een ander. Niemand is minder of slechter. Hoe kijken wij naar anderen? Met de liefdevolle en vriendelijke ogen van God? Of met ogen van achterdocht en boosheid? Om de vurige pijlen van het kwaad op te vangen en te doven, hebben we het schild van het geloof nodig, zo horen we ook. En met dat woord geloof wordt in het Grieks geen overtuiging of samenhangend geheel van dogma's of leerstellingen bedoeld. Het gaat bij dit woord geloof vooral om de kwaliteit van de verhouding tussen God en mens. God is trouw aan de mens. Maar ben je als mens ook trouw aan God in wat je zegt en doet, juist ook richting andere mensen? Het besef dat je als mens verbonden bent met God maakt dat de giftige pijlen van haat en negativiteit afketsen op het schild dat de verbondenheid met God vormt. Geloof brengt je bij het besef dat je niet alleen staat, maar altijd leeft in verbondenheid met anderen als onderdeel van Gods schepping. Maar dat moet je jezelf wel telkens weer te binnen brengen. Je moet het schild van het geloof actief opheffen als de pijlen op je afkomen. Geloof moet je dus actief inbrengen in je dagelijkse leven. En dat is zeker niet vanzelfsprekend. Een volgend onderdeel van de wapenrusting is de helm van de verlossing. En dat woord verlossing wordt soms ook vertaald met heil. En dat is iets wat je gegeven wordt. Je hoeft het niet te verdienen. Je bent al een bevrijd mens. Het kwaad heeft geen macht meer over je, zolang je maar in verbondenheid leeft met Jezus. Maar juist die verbondenheid met Jezus is niet vrijblijvend. Want heil, verlossing, is weliswaar iets dat je ontvangt, maar tegelijk word je ook geroepen om heil, verlossing te brengen aan die mensen die gevangen zitten in heilloze situaties als eenzaamheid, armoede en uitsluiting. Leven in verbondenheid met Jezus betekent namelijk zorgen voor de zieken, de zwakken, de armen, de vluchtelingen. We hebben er vorige week over gehoord. Want wat je voor één van hen doet, doe je voor Jezus. Anders gezegd, in het zorgen voor de zieken de zwakken, de armen, de vluchtelingen. Werk jij aan het Koninkrijk van God? En de helm van het heil op je hoofd is als het ware een kroon die je eraan herinnert dat je een koningskind bent. Maar weet wel, het is een doornenkroon die je eraan herinnert dat je daarbij soms offers moet brengen. En de vraag is of je daartoe bereid bent. Het zwaard, als zesde en laatste onderdeel van de wapenrusting, brengt ons weer terug bij de gordel. Want in de Romeinse wapenrusting hing dit zwaard aan die gordel. En het was zeker geen aanvalswapen, maar een laatste verdedigingsmiddel. Want het Romeinse zwaard was kort en het werd pas getrokken als het gevaar heel dichtbij kwam. En voor de aanval droeg men een lange speer. Maar die lange speer wordt dus niet genoemd bij de wapenrusting van God. En natuurlijk is dat heel bewust weggelaten. Want het gaat er bij de wapenrusting van God immers om dat je staande blijft. Zo hoorden we in het begin van dit gedeelte uit de Efeziërs. Het gaat er niet om aan te vallen of te veroveren. En het zwaard staat voor de geest. Dat wil zeggen Gods woorden, zo verklaart de tekst. En bij Gods woorden moeten we niet denken aan de Bijbel, want die bestond in die tijd nog niet. Veel eer moet je denken aan Jezus als het levende woord van God. Jezus die wet en profeten belichaamde. Jezus die Gods woorden deed en waarmaakte. En het zwaard waarmee je jezelf moet verdedigen als negatieve krachten en machten je in het nauw brengen, dat is dus leven in de geest van Jezus. Het woord van God plaatst ons niet tegenover anderen, maar verbindt ons juist. Het zijn immers woorden die spreken van genade en vergeving, liefde en licht. Het is dan ook een zwaard dat niet de vijand doodt, maar wel de vijandschap. Samengevat kun je dus zeggen dat de strijd waarvoor de wapenrusting van God geschikt is, vooral een strijd is in en met jezelf. Want die duistere en kwade machten bevinden zich niet alleen in die grote boze buitenwereld, maar vooral ook in je kleine boze binnenwereld. We zijn nu eenmaal allemaal mens en dus gevoelig voor de kwade machten en krachten, zoals bijvoorbeeld zelfmedelijden, haat, wrok en wij-zij denken. Dat zijn allemaal krachten en machten die je wegtrekken uit de vrede van Christus. En de wapenrusting van God helpt je om juist bij die vrede te blijven. De vrede die je niet tegenover anderen plaatst en je niet onverschillig maakt voor het leed van anderen, maar je juist helpt om je te verbinden met anderen, levend vanuit liefde en compassie. Ik zei het al, het aantrekken van die wapenrusting is niet gemakkelijk. Het geloof is dan ook geen gemakkelijke vluchtweg weg uit de wereld. Het geloof daagt je uit om midden in de wereld staande te blijven en je niet mee te laten zuigen in de negatieve krachten van de wereld. Het geloof vraagt om voortdurend eerlijk naar jezelf te kijken en niet de schuld voor wat niet goed gaat bij anderen te leggen. En als je dan eerlijk naar jezelf kijkt, dan moet je ook toegeven dat je zelfs met de wapenrusting van het geloof niet altijd staande kunt blijven in deze wereld. En de schrijver van de brief aan de Efeziërs voegt dan ook niet voor niets nog iets toe aan die zes onderdelen van de wapenrusting. Zes is meestal het getal van wat je als mens zelf kunt doen. Het getal van de zes werkdagen. Zes is net geen zeven, is net niet volmaakt. En daarom wordt er aan de zes elementen van de wapenrusting nog een zevende element toegevoegd. Namelijk de oproep tot een voortdurend gebed voor jezelf en voor een ander. En in het gebed leg je heel het leven in Gods hand. En dan niet als een vlucht uit de wereld. Niet als een excuus om zelf niets te hoeven doen. Want het bidden komt pas nadat je het voorbereidende en ontwapenende werk hebt gedaan. Door de wapenrusting van God één voor één aan te trekken en werkzaam te laten zijn in je leven. Het bidden komt pas nadat je eerlijk onder ogen ziet wat jouw aandeel is in alles wat niet goed is. Het bidden komt pas nadat je erkent dat je het in deze wereld nodig hebt, dat Gods vrede niet alleen in de wereld komt, maar allereerst en vooral ook in je eigen hart. Want alleen dan kun je je verbinden met anderen, in plaats van anderen de schuld te geven van wat hen niet goed gaat. Alleen dan kun je staande blijven in deze wereld en kunnen de zachte krachten van Gods liefde de kwade machten overwinnen, in je leven en in de wereld om je heen. En zo worden we uitgedaagd om werkend en biddend de weg van Gods vrede te zoeken en te gaan. Amen. En we gaan samen zingen lied 229 uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien. Wij geloven in het leven uit de duisternis ontwaakt. U vragen om indien mogelijk te komen staan voor twee afkondigingen van overlijden. Op 23 februari is overleden in de leeftijd van 89 jaar Aad Wolters Wolters. Sinds 8 augustus 2021 was zij weduwe van Bas Wolters. Zij woonde aan de Beatrixstraat 6 in Zuidland. De dankdienst voor haar leven heeft gisteren plaatsgevonden. Op zaterdag 1 maart hier in de Welkomkerk om 10 uur. In onze gebeden zullen we Aad, haar kinderen, kleinkinderen en alle die haar zullen missen, gedenken. Gisteren op 1 maart is overleden in de leeftijd van 87 jaar Ina van den Burg van Meurs. Zij woonde aan de Biertsedijk 2 te Simonshaven. Over het afscheid is op dit moment nog niets bekend. In onze gebeden zullen we Ina, haar familie en alle die haar zullen missen, gedenken. Zijn we een moment stil om hen te gedenken en daarna zingen we lied 913, vers 2. Er is ook voorbeden aangevraagd voor het gezin en de familie van Marcel en Anneke Klavers in verband met het overlijden van de moeder van Marcel afgelopen maandag. Laten we samen danken en bidden en elk onderdeel van het gebed sluiten we telkens af met lied 400a uit Gezangen voor Liturgie. En na het stilgebed sluiten we samen het gebed af met het hartelijk bidden van het Onze Vader. Laten we samen danken en bidden. Liefdevolle God, we leven in een wereld waarin zoveel negativiteit en verdeeldheid heerst. En het lijkt wel of we als mensen en ook als gelovigen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. We danken u dat u ons mensen niet aan ons lot overlaat, maar ons juist wegen wijst naar een wereld waarin we als mensen samen kunnen leven. We danken u voor het voorbeeld dat we daarbij hebben gekregen van Jezus, die ons als geen ander leerde dat het wegen zijn van liefde, vrede en recht die ons brengen bij deze wereld anders. En hoezeer wij ook zelf ons best doen om die wegen te vinden en te gaan, we hebben uw hulp daarbij nodig. En daarom bidden we u samen. Er is zoveel wat we te bevechten hebben aan negatieve machten in deze wereld, God. Zo vaak leven wij ten koste van anderen, ver weg en dichtbij, nu en in de toekomst. Het lijkt alsof oorlogen, klimaatproblemen en de toenemende vluchtelingenstroom die daarvan het gevolg zijn, onbeheersbaar zijn geworden. En dat maakt ons soms wanhopig en moedeloos. Zelfs de wapenrusting die u ons voorhoudt lijkt in dit alles tekort te schieten. En daarom kunnen we niet anders dan in ons gebed ons leven en deze wereld in uw handen te leggen, God. Zo bidden we samen. In ons leven hebben we vaak van alles te bevechten, God. Ziekte, een naderende dood, leven met een intens gemis, verstoorde verhoudingen in de vrienden- of familiekring, maar soms ook de twijfel en de vragen die we hebben bij ons geloof of bij de geloofsgemeenschap. Geef dat we staande blijven in die strijd. Doe ons ervaren dat we die strijd niet alleen hoeven te voeren, maar dat u erbij wilt zijn. In verbondenheid bidden we daarom samen. God, vandaag denken we ook aan al die mensen die moeten leven met een verdriet. Verdriet om een gemis. Soms al zo lang, soms nog maar zo kort. En zo bidden we u voor de familie van Aad Wolters, nu zij afscheid van haar hebben moeten nemen. U kent de pijn, de leegte om het gemis. Wil erbij zijn, God, in het verdriet. Draag en troost hen alle door de liefdevolle nabijheid van u, maar ook door het geloof dat u Aad blijft dragen, ook over de laatste grens van de dood heen. Zo bidden we u ook voor Ellen en Bert, nu zo toch onverwachts Ina van den Burg is overleden. We danken u voor haar leven, voor alles wat ze heeft betekend voor de mensen om haar heen. Juist daarom is het zo moeilijk, God, om afscheid te nemen van iemand die je zo dierbaar was. Wil dan zijn bij Ellen en Bert en bij allen die verbonden waren in liefde met Ina. Haar familie, vrienden en verdere bekenden. Draag en sterk hen de komende tijd, nu ze verder moeten leven zonder haar. Sterk hen ook bij het laatste afscheid dat gaat komen. Troost hen met uw liefdevolle nabijheid. En dat bidden we ook voor Marcel en Anneke, nu zij in korte tijd geconfronteerd zijn met het overlijden van Marcels moeder. Het is soms zo onwerkelijk, God, als iemand op het ene moment er nog is en een paar dagen later er niet meer is. Wil dan geven dat alle liefdevolle herinneringen aan haar, Marcel en alle anderen die haar zullen missen tot troost zullen zijn. En sterk Marcel en Anneke en de verdere familie en bekenden als zij aanstaande dinsdag afscheid van haar gaan nemen. Wees ook hen nabij met uw liefde. Met uw kracht. En voor hen allen bidden we samen zingend. Ook God, als we in de stilte u die dingen voorleggen die niemand anders voor ons zeggen kan. Vouw uw handen liefdevol om onze gebeden. Draag ze aan uw hart. Hoor ons, God, als we samen bidden het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Het gebed om uw koninkrijk van recht en vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Straks bij de uitgang van de kerk is er de mogelijkheid om in de collectezak uw gave te geven voor eredienst en kerk, maar dat kan ook via de welkom-app. En terwijl wij nog wachten op de kinderen die terugkomen, is er nu ook een filmpje over wat komen gaat. Daarna zingen we ons slotlied, Ga dan op weg. is bijna ten einde. De dienst aan de wereld roept ons. En we mogen de wereld ingaan, gesterkt door de wapenrusting van God en Gods zegen. Mogen God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang vanuit ons hart mag zijn. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat wij onze handen zullen uitstrekken tot troost. En mogen God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat wij geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Daartoe zegent ons God met de zachte kracht van zijn liefde, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.